In Openbaring 21 waren wij terechtgekomen bij dit min of meer laatste visioen van de Bijbel. Dat wil zeggen, dat neemt zo ongeveer 1,5 à 2 hoofdstukken. Dat visioen over een nieuw Jeruzalem. Want ik heb u met nadruk gezegd dat het opschrift boven hoofdstuk 21, luidend de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat dat alleen maar van toepassing is op vers 1. En dat feitelijk dat het laatste vers is van de voorgaande pericoop. En dat bij een betere hoofdstukindeling hoofdstuk 21 zou beginnen bij wat nu vers 2 is. En dan met het opschrift het nieuwe Jeruzalem. Maar ja, dat staat vervolgens boven vers 9 in mijn Bijbel. Het is wat chaotisch. Maar het idee dat we hier van doen hebben, het klassieke idee dat we hier van doen hebben met een stad die nederdaalt uit de hemel en geplant zal worden op een inmiddels eerst vernieuwde aarde, is tamelijk onhoudbaar, mede omdat hierna, nou ja, dan ben ik alweer een hele bladzijde verder, geloof ik, melding gemaakt wordt van allerlei figuren die dan niet in de stad zijn, maar daarbuiten. Hoezo? Heb je de goddelozen en de afgodendienaars dan toch op een nieuwe aarde? Die zijn we op. Maar ze mogen alleen de stad niet in. Nou, ik zou er wel vrede mee hebben. Ik zou niet weten wat ik in de stad te zoeken heb. We hebben Amazon en we hebben Bol.com en we hebben Alibaba en nog zo wat. Dus wat moet je naar de stad? Dat schiet niet op. Voordat je de stad terugbrengt is je pakketje uit China al bezorgd. De stad. Mag ik trouwens niet eens in, denk ik. Nou, ik weet het niet. Ik rijd met een grote diesel. En met een motorfiets van 26 jaar oud. Benzine. Dus dan weet je het wel.
Hè? Is niet duurzaam.
Hij is wel groen. Als hij te lang onder de bomen gestaan heeft dan. Ja. Nee. Ik zou niet weten wat ik in de stad te zoeken heb. Nee, dit soort dingen, ja, daar verdwaal je dan in, hè, in die hoofdstukken. En het verhaal wordt ineens helemaal anders als je begrijpt dat het nieuwe Jeruzalem is niet de beschrijving van een stad op een nieuwe aarde of in een nieuwe schepping, maar het is de beschrijving typologisch van het koninkrijk van Christus. En daarmee feitelijk van het hele nieuwe verbond. Maar in principe van het koninkrijk van Christus. Want Jeruzalem is daar de uitbeelding van. De naam werd gegeven aan de stad Davids. Dat heb ik u vorige keer vermeld. De stad van David. 44 keer, 42 keer in het Oude Testament. Stad Davids. En die andere twee keer stad Davids was het niet Jeruzalem, maar Bethlehem. Hè? Dat was zo de kerst. Weet u dat weer? Het is de heilige stad. Het is de stad Davids. Het is de stad van Sion en van de burg Sion en daarmee van de residentie van David, van het Davidische koningshuis. Het is de heilige stad, zelfs in het Arabisch, tot vandaag. Al-Quds. Kortom, het is de stad van de grote koning, zeggen we dan maar gemakshalve. Want wij kennen die gedachtegang beter uit onze liederen overigens dan uit de Bijbel zelf. Zo gaat dat soms. Maar dat is wat het is. En het nederdalen van die stad, van dat koninkrijk dus uit de hemel, komt volledig overeen met wat iedereen weet. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden, dus. gelijk in de hemel alzo ook op de aarde, want het is een koninkrijk dat zich uitbreidt van de hemel naar de aarde. Dan daalt het dus neder naar de aarde, overigens wel zonder de hemel te verlaten, overigens. Heb je dat nog? Het breidt zich uit vanuit het middelpunt. Dus sowieso God scheppende werk, zo werd de hele schepping gemaakt. Uitgebreid, uitgespannen, uitspansel, vanuit één middelpunt. Ja, ik ga dat maar niet uitleggen nu deze keer, over hoe dat zit met het Bijbels wereldbeeld. Maar ik hamer erop dat u weet waar het over gaat. Jeruzalem is een beeld van het koninkrijk van Christus dat geopenbaard zal worden. Het is het thema van heel dit Bijbelboek. Van heel openbaring. Daarom heet het ook zo. Het is de openbaring van Jezus Christus. Dat, ja, aan Johannes. Maar het is de openbaring van Jezus Christus. De koning der koningen, de heer der heren, de eerstgeborene, de alfa en de omega en de hoge priester en de, hoe het maar heet allemaal. Dat is waar het over gaat. En terwijl ik het zeg, denk ik, nou ja, het is het onderwerp van dit Bijbelboek. Maar ja, dat woord boek had ik al weg kunnen laten. Het is ook het onderwerp van heel de Bijbel. Het begint met de aankondiging van een koninkrijk. Nou ja, wij lezen eroverheen. Omdat we niet goed opletten en we vinden het ook wel een wat vreemd verhaal. Maar het was toch, laat ons Adam maken naar ons beeld en gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben, dan wel hij heerschappij heeft. Dat zij heerschappij hebben over de hele aarde en over het gedierte des velds en over de vissen der zee. En wat je aquarium. Ja, ja, bedoel, je gedachten dwalen zo af. Wat een grote taal allemaal. Maar waar het over gaat is natuurlijk de aankondiging van de komst van dat koninkrijk dat geleid zal worden door een mens naar Gods beeld en gelijkenis. En dan moet je dus vasthouden de volgende 1200 bladzijden. Want daar gaat het over. Oké, het gaat wat langzaam. Dat wil zeggen, er zit hele geschiedenis aan vast. God heeft kennelijk geen haast, althans niet naar onze normen en naar de snelheid van onze klokjes. Maar toen maar. Maar dat is de hele geschiedenis van de Bijbel. Je kunt ook de hele Bijbelse geschiedenis onderverdelen in of beschouwen als een uiteenzetting over de verschillende fasen in de wording van dat koninkrijk. Het is trouwens heel gebruikelijk om dat te doen, overigens. Alleen meestal houdt men veel te vroeg op, omdat men niet gelooft in een letterlijke vervulling van deze beloften. Men neemt dan aan dat het koninkrijk Gods, dan wel van Christus, dan wel de hemelen, al begonnen is bij de opstanding van Christus, hetgeen trouwens volkomen juist is. Maar daar blijft het dan bij. Nou ja, wij moeten het nog een beetje uitbreiden, hier op aarde. Want het koninkrijk is dan de kerk, is dan het idee. Maar goed, ik wil alleen maar zeggen, je kan de hele Bijbelse geschiedenis zo indelen naar de belofte van dat koninkrijk, de wording van wat er misgaat, wie het erft en dat soort zaken meer. Hoe het dan fout loopt met het koninklijke volk, Israël enzovoorts, dat soort dingen allemaal. Maar dit laatste Bijbelboek gaat in zijn geheel daarover. Over een koninkrijk dat in de hemel allang gevestigd is. Dat wil zeggen, nog niet voor 100%, maar laten we dan fundamenteel zeggen. Dat koninkrijk is officieel tot stand gekomen bij de kroning van de koning. Ken je geschiedenis? Zo gaat het. Begint met een koning en daarna moet hij maar zien of hij dat koninkrijk nog gerealiseerd krijgt. Nee, dat is niet democratisch, maar de Bijbel is nou helemaal niet democratisch. Maar het begint met de kroning van een koning. Iemand die tot koning wordt uitgeroepen. Het komt een paar keer in de Bijbel, uitdrukkelijk ook in de geschiedenis van Israël naar voren. het uitroepen van één koning. En dan is maar de vraag of het volk hem aanvaardt. We kennen dat bij Abimelech, de zoon van Gideon. Niet, ken je niet. Jawel, die Richter, hè? Zes, Richter de zes, zeven, acht, negen, daar ergens, waar het maar was. Die Richter, Abimelech, toch? Nou ja, Saul en David werden allebei eerst tot koning gezalfd. En daarna moest er nog wel wat van terecht zien te komen. Moest geïmplementeerd worden. Daarna had David problemen met Absalom. Die zich tot koning liet uitroepen en het hele volk ging achter hem aan. Het hele volk meldt zich bij Absalom en David zegt, nou ja, dan ga ik maar weer. En hij ging dus langs de opgang der olijven. Maar toen man. En in het Nieuwe Testament heb je natuurlijk, als we dan toch over die olijven hebben en over de olijfberg. In het Nieuwe Testament komt de Heer in het zicht van Jeruzalem over de olijfberg. En zijn discipelen dachten dat de koninkrijk terstond zou openbaar worden. Want zo staat het in Lucas 19. En toen vertelde de Heer, voegde hij daarbij en zeide een gelijkenis. En zei, zeker welgeboren man reisde naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen en dan beter te keren. En maar het koninkrijk dat hij zou ontvangen is wel degelijk op de plek waar hij ook wederkeert. Hij reisde ver land om een koninkrijk te ontvangen, maar zijn koninkrijk was toch hier. Want hij zei, deze mijn onderdanen, of hoe ze maar heten, die niet gewild hebben dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze hier voor mij dood. Want onze God is een God van liefde. Dat... Ja. Wat? Ja, dat laatste is altijd de populaire kreet. En ik spreek het toch niet tegen, ik haal het gewoon zo aan. Alleen het oorzakelijk verband hier tussen ben je een beetje kwijt natuurlijk. Want ja, die jongen van Glas, heet die, of Plas. Nou ja, die weet wel grappen te maken over de Bijbel. En spot te drijven met even, hè?
Plas, ja. Bedoel je?
Ja.
Van die boekjes?
Ja. Is dat, dat is toch een boekje, toch?
Nee,
dat is niet. Oh, dan is dat die. Nou ja, laat maar zitten. Maar zo ken ik er ook wel een paar dan, hè. Want God is een rechtvaardig God. En er valt niet mee te spotten. Zo is dat. En hij is de waarheid, de weg, de waarheid en het leven. En de waarheid is hard, hoor. Staat in je woordenboek. Bij het woord waarheid. De waarheid is hard. De waarheid geeft een schel geluid. Zijn de Friezen hier?
Ja.
Het is een Fries spreekwoord, maar ik durf het niet, ik kan het niet uitspreken. Nee, dan komt mijn gebit er wel. Dat kan ik niet doen. Hè? De waarheid geeft een schel geluid, zoals men het. Een scheluut of zoiets.
Een scheluut, ja.
Ja, doe maar. Maar waar we om ging is dat het koninkrijk, dat wordt van bovenaf ingesteld. Dat wist u misschien niet, maar onze koning is ook koning bij de gratie gods. In de Engelse koning, of koningin, is dat by divine right. Wat het in het Frans is, weet ik niet meer, maar de Lodewijk 1, 2, 3, 4, 5 en tot en met 18 waren dat ook. En nog een paar karels ertussen natuurlijk. Maar, dus ja, by divine right. Nee, Franse term wil me niet te binnen schieten. Nou ja, maar die is het net zo goed. Dat wil zeggen van bovenaf. Want zo zou het moeten gaan. Dat het van onderaf zou moeten, dat is pas van de laatste tijd dat wij dat bedacht hebben. Maar in de Bijbel komen die dingen niet voor. Echt niet. Toen trouwens het volk de Heer Jezus koning wilde maken, want het kwam wel voorbij hoor. Dan staat er, weggaande verborg hij zich van hen. Hij wilde dat echt niet. Op die manier gaat het ook niet. Het gaat van bovenaf. Autoriteit, gezag komt van bovenaf en niet van onderaf. En daarom is het zo'n puinhoop in onze samenleving. Is het zo'n onbestuurbare toestand. Is dat een net woord, broeder? Toestand? Dat moet kunnen, hè? Die heb ik van Hilterman. De toestand in de wereld.
Hilterman,
ja. Meester G.B.J. Hilterman. Jawel. Daar heb ik veel naar geluisterd vroeger. Ik had geen idee waar het over ging, maar het was mooi Nederlands. Het is goed Nederlands. Mooie volle zinnen. Komt er nog eens om. Maar toch maar. De toestand in de wereld, ja. Goed, dus wat wij hier vinden is een uitbeelding in een visioen, want dat is het, van hoe het koninkrijk... Hoe beeld je een koninkrijk uit? Ja, daar kom je nog net op, een kroon. Wij hebben, hoe heet dat ook alweer, de regalia heet dat. Bepaalde voorwerpen, attributen van het koningschap, zoals er zijn de kroon en de rijksappel. En de Coronation Stone in Engeland. Ja, die hebben trouwens ook de Bijbel als bij de regalia. Zo. Toch?
De Engelsen?
Ja, ik meen het wel, ja. Ik meen zelfs dat ze hebben die Coronation Stone, die ligt samen met de kroon en nog zo wat onder een glazen of plexiglas ding. Want ze zijn bang dat de studenten hem daar in Schotland ook weer komen stelen. Hè? Ja, dat is in Londen ook gebeurd. Maar volgens mij ligt daar een Bijbel bij, hè? Dacht ik dan ook. Nou ja, ja. In Nederland dacht ik ook, maar ja. Maar het zijn uitbeeldingen van koningschap of koninkrijk, van het koningschap eigenlijk. Maar hoe beeld je een koninkrijk uit? Nou, van deze stad. Dat is wat het is. Jeruzalem. Waaraan kon je zien dat het Jeruzalem was? Ja, dat weet ik ook niet. Dat staat er ook niet bij. Maar Johannes wist het. Ik zie Jeruzalem en het is een uitbeelding van het koninkrijk van Christus. De eerstgeborene uit de doden, die uit hoofdstuk 1, zal ik maar zeggen. En het daalt neder van de hemel naar de aarde. Daar ging het hele boek over. Uw koninkrijk komen, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Nou, dat is waar het over gaat. En dan wordt de stad beschreven, maar het is natuurlijk een cryptische, typologische beschrijving van dat koninkrijk. En het hele punt is, wij leven daar al in. In dat koninkrijk. Vooralsnog is het boven. Let op, ik haal een paar schriftgedeelten bij elkaar nu. Die dan ineens zinnig worden. Als je ze naast elkaar zet. Wij zijn niet van het Jeruzalem hier dat nu is en dat beneden is. Wij zijn van het Jeruzalem dat boven is. Ons allermoeder, Galaten 4. Dan wel het Jeruzalem, het hemels Jeruzalem. Waar we ingeschreven zijn, dat is Hebreeën 12. En dat is hetzelfde Jeruzalem. Iemand zei, dat is de hemel. Dan moet ik u zeggen, ja, dat... Het is eigenlijk niet goed. Het is eigenlijk niet goed. Het is het koninkrijk. Het koninkrijk van Christus. En daarom heet het Jeruzalem. En dat koninkrijk, ja, wij zijn toegevoegd aan de koning. Dus we maken in ieder geval deel uit van dat koninkrijk. Maar nog niet in zijn geopenbaarde vorm. En dus gaat het in onze dagen om de verborgenheden. Vaste Bijbelse uitdrukking. Verborgenheden of verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Er is altijd wat verwarring. De Bijbel zegt bij... horen thuis in het hemelse Jeruzalem. Dat is ons allermoeder, daar staan we ingeschreven. En daar hebben we het burgerschap van ontvangen. Er staat niet meteen bij Jeruzalem, maar dan staat er hemel in Filippenzen, ik weet het. Maar daar staat, wij hebben een hemels burgerschap, een hemelse wandel, afhankelijk van wie het vertaald heeft. Maar dat is wat het is. Kortom, wij zijn al met Christus gezet in de hemel enzovoorts. En als wij dus zingen, ik ben reizend naar die stad waar Christus het licht zal zijn, dan moet ik altijd even iets rechtzetten. Even, nou ja, je moet je goede wil tonen en willen begrijpen wat de schrijver van zo'n lied ermee bedoeld heeft. En in zekere zin is dat correct. Wij zijn onderweg naar onze erfenis en dat is een koninkrijk. Dat klopt toch? We zullen toch koningen en priesters gesteld worden? Dus ja, oké. Nou, dan heb je nog dat lied dat niemand meer zingt. Dat is te moeilijk. Op waar gaat ons pad naar boven? Kent u die nog? Op wat gaat... En dan het refrein, wij trekken hemelwaarts. En dan wordt het refrein gezongen door de broeders en de zusters zingen door elkaar heen. Net als in het echte leven. Dat is ook altijd, nou ja,
dat is toch altijd gezegd.
Zoiets. En wij trekken, ja, dat is, maar het is een halve waarheid natuurlijk. Want in hoge mate... Wij zijn daar al, we hebben daar een positie. En we zijn niet onderweg naar dit, wat hier beschreven wordt of zo. Als het nederdaalt uit de hemel, dan betekent het dus dat wij mede nederdalen uit de hemel. En als dat Jeruzalem hier naar de aarde nederdaalt, dan dalen wij dus ook mee. Want het gaat gewoon over de wederkomst van Christus, dus. Alleen, dat is nog niet het hoofdpunt. Het hoofdpunt is hoe dat is, die stad, hoe dat koninkrijk is, wat er de kenmerken van zijn. Wat het is waarin we onderweg zijn. Want ja, je hebt net iets van 20 hoofdstukken gehad, nou misschien iets minder, maar bijna 20 hoofdstukken dan gehad met allerlei ellende, rampspoed, miser, Egypte. Ja. Misère. Dat is de Franse uitspraak, broeder. Maar blijft Egypte. Miser. Misraim. Zoveel met ellende. En nu krijg je dan een beschrijving van hoe dat koninkrijk dan is. En dus is het net zo goed een beschrijving van de omstandigheden waarin wij nu reeds verkeren. Ik zag de heilige stad, zoals gezegd, term komt uit het Oude Testament, met name uit Jesaja en Nehemia. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, het nieuwe verbond, een vernieuwd koninkrijk, nederdalende van God uit de hemel, mag ik uw aandacht vestigen op. Daniel 2, de steen zonder handen afgehouwen, die de tenen van het beeld van Nebukadnezar, voorstellende al die wereldrijken, vernietigde. Dat wil zeggen, het vermaalde en het verbrak niet alleen 10 tenen, maar het hele beeld. Ik stop altijd even om... Wat me voor de geest te halen hoe het dan werkt. Ik zie dat als het ware voor me. Tamelijk bespottelijke vertoning, denk ik. Maar ik heb er schrik van. Ja. En het commentaar is... En het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. En dat koninkrijk is dus het koninkrijk van de steen zonder handen afgehouden. De steen is Christus. De steen is het volk. Geen ander volk. Dus dan is het ook nog Israël. En in de praktijk, als het van boven komt, dan begint dat dus met Christus en de gemeente. En het daalt dus neder van, ja, het komt zomaar van boven, toch? Ik zag de heilige stad in Jeruzalem nederdalen van God uit de hemel... Toebereid als een bruid die voor haar man versierd is, dan weet je het ook, want dat beeld van de bruid en de bruidegom is wel degelijk, heeft wel degelijk betrekking op Israël. Dat wil zeggen, wij kennen dat uit Hosea hoofdstuk 2 in elk geval, omdat die termen daar ook staan. En eerder nog kennen we het uit, nou of dat eerder is weet ik eigenlijk niet, maar in onze Bijbels wel uit Jesaja. Jesaja 55 bijvoorbeeld, of 54 is het. Want uw maker is uw man, hoewel gij versmaad zijt geweest enzovoort. Het gaat over een nieuw huwelijk, een nieuw verbond. En daarna kun je ook rustig Jeremia 31 noemen en nog zo wat schriftplaatsen. Waar is de scheidbrief van uw lieden moeder? En hoe zat het ook alweer met, als een scheidbrief daar is, dan zou men niet weer bij elkaar komen. De Heer zei, keer nochtans weder tot mij. Enzovoort. En bij nader inzien vind je het dus ook al in Deuteronomium. In de wetgeving die dan gaande. Kortom, het is de uitbeelding van hoe dat nieuwe verbond tot stand zou komen, of dat er een nieuw verbond tot stand zou komen, want het oude was een huwelijk, beginnen met een huwelijkssluiting, het nieuwe is dat ook. En daarna is er sprake van de gemeenschap uiteraard. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, ook de stem komt uit de hemel, net als de steen zonder handen afgehouden in Daniel 2. Ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende, ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen en hun God zijn. In principe, de stad en de tabernakel horen niet bij elkaar, want de tabernakel was er nou juist omdat er geen stad was. En toen er een keer een stad kwam, 600 jaar later, zoiets, Jeruzalem, toen werd er een tempel gebouwd vervolgens. En de tabernakel was toen al lang verdwenen. Nou ja, de Ark des Verbonds was er, dat weten we zeker, omdat die in de Bijbel vermeld wordt, tot in de dagen van David. Maar daar blijft het dan ook bij. En hoezo het tabernakel en die stad? Dan moet ik u zeggen, nou, je moet dat ook niet beschouwen als een beschrijving van een geheel. Je moet het beschouwen als een beschrijving van verschillende zaken die op een of andere wijze met elkaar verband houden. Want de tabernakel, Gods, is dus een tent, een huis van lager niveau dan een bouwwerk of tempel eigenlijk. Maar het heet het tabernakel Gods, dat is God woont daarin. Maar je wordt geacht te weten dat het woord tabernakel gebruikt wordt ook voor ons lichaam, ons natuurlijke lichaam zelfs. Want het heet dan toch, wanneer deze aardse tent, deze tabernakel gebroken wordt, dan hebben wij een gebouw bij God. Dat is 2 Korinthe 5, de eerste verse. Kortom, het woord tabernakel is ook maar het gewoon woord voor een tent, een woning. Misschien niet al te degelijk, die woning. Bij gelegenheid had het trouwens ook best met hut vertaald kunnen worden hoor. Maar toen maar. Beslot, het woord tabernakel is ook maar een vreemd woord. Ik weet niet eens waar het vandaan komt. Eigenlijk, etymologisch bedoel ik. De Rooms-Katholieken kennen trouwens het tabernakel. Hè? Ja, dat is het kastje waar het boek in bewaard wordt. Waar de hostie in bewaard wordt. Dat, ja, zie je, ik ben niet Rooms-Katholiek genoeg. Niet Rooms genoeg. Dat heet het tabernakel. Maar goed. Vandaar dat je zo'n lied hebt. Die in het ware tabernakel. Ik heb geloofd, daarom zing ik. Daar is het tabernakel ineens het Het ware tabernakel. Hoe komen ze aan het? Dat is een foutje.
Bedankt.
Ja, want het is de tabernakel in Bijbelse zin. Maar het is een woning. En de tabernakel Gods, wel, men wijst er nog wel eens op. Meestal in een ander verband dan ik het nu doe, maar men wijst op Johannes 1 vers 14. Waar staat, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Want hij heeft onder ons gewoond. En er wordt op gewezen dat het dan staat, eigenlijk hij heeft onder ons getabernakeld. Dat heb ik op school nooit geleerd om het woord tabernakel, het werkwoord tabernakelen te vervoegen. Maar toen maar. Dat is meer meubelmakers werkwoord. Maar goed, hij heeft onder ons getabernakeld. En ik moet u erop wijzen dan ook nog, dat dat vers, daar begint zoiets met, en het woord is vlees geworden, heeft onder ons getabernakeld en we hebben zijn heerlijkheid geschouwd. Het vers spreekt helemaal niet, 100% helemaal niet, 0% dus. Dan spreekt het over over kerst, over de geboorte van de Heer Jezus. Het gaat over de opgewekte Christus. Want toen werd het woord, de belofte Gods, uit de voorafgaande pakken bij 4000 jaren, meer dan dat, vervuld. Daar gaat het hoofdstuk over. Van het begin heeft God gesproken, maar niemand wilde er naar luisteren. Maar het woord is wel vervuld geworden. Dat wil zeggen, het woord is gematerialiseerd, vlees geworden. En dat gaat niet over de geboorte van de Heer Jezus. Dat men dat erin leest, dat is omdat men die teksten nodig heeft voor de onderbouwing van de leer van de drie-enigheid. Waar men anders helemaal geen teksten voor heeft. Nou ja, zo goed als niet. Dus alles wat men gebruiken kan, wordt daarheen geveegd. En met name ook 1 Johannes. Ja, het klinkt niet respectvol, maar ach. Ja, zo bedoel ik het ook niet, maar je moet natuurlijk weten wat het echt betekent. Het woord is vervuld geworden en heeft onder ons getabernakeld. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar in zijn leven op aarde, dat van de Heer Jezus, had hij geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben, sprak Jesaja. En daarna hebben we nog de kwestie van de ouderdom van de Heer Jezus en dat men hem 15 à 20 jaar te oud schatte. Weet u nog? Niet? Nou, hij was in ieder geval nog geen 35, dan heb ik het hoog genomen. In ieder geval nog geen 35 en men schatte hem op zo tegen de 50. Hoezo heerlijkheid? Is dat genoeg zo? Zo zeg. Echt niet. Bovendien, de staat, hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, getoond. Dat is Johannes 2, volgende hoofdstuk, 1 bladzijde langs. En dat deed hij via de bruiloft te Cana. En abusieflijk wordt dan gelezen dat zijn heerlijkheid daaruit bestond dat hij een wonder deed. Maar daarmee toonde hij zich hooguit een profeet. Want profeten doen nog wel eens wonderen. Want de heerlijkheid die je daar toonde, punt 1, die had hij dus normaal niet. Dat betekent het meteen. En dat is eigenlijk wat ik zeggen wilde. In zijn normale leven. En voor zover hij heerlijkheid toonde in het veranderen van water in wijn, moet ik u zeggen dat de verandering van water in wijn is een beeld van wedergeboorte, oude schepping, nieuwe schepping, hoe het woord water vrucht draagt, zal ik maar zeggen, en eeuwig leven voortbrengt. En in het teken, in de betekenis dus van het teken, wordt zijn heerlijkheid gedemonstreerd. Maar hij zelf niet. En als het dus staat, hij heeft onder ons getabernakeld en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, gaat het over de 40 dagen. Ik citeer het niet letterlijk, maar ik denk nu aan Handelingen 1, vers 1 en 2 en 3. Gaat het over de 40 dagen waarin hij als de opgestane verschenen is aan zijn discipelen. En verkeerd heeft met zijn discipelen en gesproken heeft met zijn discipelen enzovoorts. Die heerlijkheid van de opgewekte. Niettemin heet dat nog steeds, hij heeft onder ons getabernakeld. En dat is echt niet het normale woord. Het is voor de gelegenheid dat het gebruikt wordt. En daarmee wordt de Heer dus aangeduid in zijn opstandingslichaam, maar het heet een tabernakel. Hebben jullie? Toen nog zo'n voorbeeld. Nou, Openbaring 21. Zie, de tabernakel Gods is bij de mensen. Want God woont in dat lichaam. Zeker, het is een aards lichaam, het is een menselijk lichaam. Er is wat aan veranderd, maar het is nog steeds van een mens. Hebben jullie dat nog? Kortom, het gaat over de wederkomst van Christus. Hij is de tabernakel Gods. En hij zou wonen te midden van zijn volk. In gedachten ben ik dan bij allerlei oudtestamentische profetieën. Waar dat staat, hè, dat de Heer in de toekomst zou wonen te midden van zijn volk. En dat de tabernakel in het centrum van het legerkamp van Israël is daar op voorhand al de uitbeelding van uit het verleden. En de tempel neemt dat later over natuurlijk. Maar het idee is dat de Heer zou wonen in het midden van zijn volk. De tabernakel Gods is bij de mensen. Gaat over zijn wederkomst, wanneer de Heer hier inderdaad op aarde zijn domicilie zal hebben. Met opzet gebruik ik het woord domicilie, want het komt van het Griekse, nee, van het Latijnse dom, Latijnse domus, een huis. Domicilie. Zo'n woonplaats, de plaats waar hij woont, zijn huis. Of hij veel aanwezig is, ja, dat weet ik ook niet.
Ja.
Ik bedoel, de koning van Thailand heeft ook een paleis in, waar het maar is, daar ergens in Thailand. Vroeger heette dat de koning van Siam. Maar, ja. Maar hij woont in Duitsland, geloof ik, hoor, toch. Maar hij heeft zijn domicilie, zijn officiële woning, natuurlijk in Thailand, ja. Of heb je dat gemist? Hè? Dat was de laatste week in dit nieuws. Maar ja, toch wel. Of je veel thuis is. Nee, vroeger kwam ik nog wel eens langs Soestdijk. Heel vroeger kwam ik nog wel eens langs Soestdijk. En we hadden geleerd dat je moest kijken of de koninklijke standaard op het dak stond. Dan was ze thuis. Als hij er niet stond, was ze even naar de winkel. Nou ja, of waar ze maar naartoe was. Maar... Ja, die van Prins Bernhard stond er veel minder. Is me wel eens opgevallen. Nou ja. Verder hebben we beloofd daar niks over te vertellen. Goed. De tabernakel Gods is bij de mensen. Dat is gewoon de uitdrukking voor de wederkomst van Christus. Hij die de tabernakel Gods is. En nou leg ik het omstandig uit, lijkt mij. Maar ja, het staat er gewoon, want er staat de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij, en er staat ineens met een hoofdletter. Het woord tabernakel nog net niet, maar hij wel. En hij zal bij hen wonen, bij de mensen, en zij zullen zijn volk zijn. Dan weet je toch wie de tabernakel Gods is? Degene van wie dat volk is. Dat is Jehovah. De Heere, God, de Heere, Jezus Christus. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. U begrijpt toch dat dit ook al een beschrijving is van de situatie waarin wij leven. Dat koninkrijk is nog weliswaar niet geopenbaard, maar wij zijn wel in dat koninkrijk. En dat is wat beschreven wordt in de eerste plaats, hè. Inclusief wat nu volgt. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er is een hele discussie altijd over geweest, misschien nog wel. Over of er nog verdriet is in de nieuwe schepping. Want iemand heeft bedacht dat als hij hier staat, hij zal alle tranen van de ogen afwissen. Dan moeten ze er toch eerst zijn, anders kan je ze niet afwissen. Ik zeg het waarschijnlijk wat ongelukkig, maar dat is wel de redenering. Het vervelende ervan is dat je dan een conclusie trekt die precies andersom is dan de inhoud van die zin. De inhoud van die zin is natuurlijk, ze zullen er niet meer zijn. Waarom niet? Omdat God ze afwist. Dat is de echte betekenis van zo'n zin. Daar moet je mee beginnen. En voor de rest moet ik u zeggen, ja, maar het is niet de beschrijving van de nieuwe aarde. Het is de beschrijving van de omstandigheid van het koninkrijk. Hoe dat is. En het is wat hij niet in de toekomst voor ons doet, van ons doet, maar wat hij ook in het heden doet. Zijn ze er dan in het heden? Dan zeg ik, ja, ze zijn er. Echt wel? Natuurlijk. Maar toch. Ben u wel eens geweest op een begrafenis van een ongelovige? Ben u wel eens geweest op een begrafenis van iemand van ons? Ons bedoel ik onze broeders en zusters. Als u er geweest bent, was het waarschijnlijk iemand die u kende. Dat is toch heel wat anders. Nou, dat bedoel ik maar. En dan nog zijn er tranen, maar ja, dan, ja. Maar toch ook, ja.
Vreugdetranen.
Nou, voor een deel wel, ja. Het is een uitzien naar de toekomst, er is troost, er is bemoediging, we weten waarheen we onderweg zijn, enzovoort. Dat is waar het over gaat. God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn. U weet toch dat wij leven in overwinning op de dood? Dus u weet toch dat, dat de Heer zegt, dat de gelovigen de dood niet zullen zien, al waren zij ook gestorven. De dood. Er staat niet dat sterven er niet meer is, er staat dat dood er niet meer is. Sterven is een vreemd begrip. Eigenlijk, sterven komt in hoge mate overeen met derven. En beide termen zijn het tegenovergestelde van erven. Dat is de oorsprong van die termen. Als je wat erft, krijg je wat. Als je derft, dan krijg je niks. En als je sterft, raak je ook kwijt wat je had. Van wat je hier hebt dan, uiteraard. Logische wijze. Maar waar de regel is dat de mens verdwijnt in de dood, wordt van ons gezegd als gelovigen dat wij weliswaar kunnen sterven, maar we gaan de dood niet in. Dat kan niet, omdat wij leven, omdat wij het opstandingsleven van Christus reeds hebben ontvangen. Voor de goede orde, en ik heb zo mijn reden om dat te zeggen. De Heer zelf, toen hij stierf, zag de dood wel. Hij ging het dodenrijk in. Omdat dat nieuwe leven, dat was nog niet tot stand gebracht. Dat kwam pas in zijn opstanding en niet eerder. Dat is het verschil tussen hem en ons. Hij bracht de overwinning en wij leven uit die overwinning. Hij heeft leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En wij hebben vervolgens dat leven en onverderfelijkheid gekregen. Maar niet aan het licht gebracht. En bovendien, voor zover wij wedergeboren zijn, kregen wij niet op persoonlijke titel ons individuele nieuwe leven, maar we kregen het leven van Christus. In wie dat tot stand gebracht is. Enzovoort. Kortom, wij verdwijnen niet in de dood. Er staat in Hebreeën 2, laat ik dat dan eens met u lezen, bijvoorbeeld. Daar staat, nou ja, ik moet een draad opnemen, dat wordt dan Hebreeën 2 vers 14. Daar staat, overmits dan de kinderen vlees en bloed deelachtig zijn, Nou ja, in de tweede aanval dan, hè. Des vleeses en bloeds, deelachtig zijn. De zonen eigenlijk, maar goed. Zo is hij ook desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, opdat hij doorheen de dood, ik lees hem altijd zo, omdat hij door de dood heen, doorheen de dood, teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel, en verlossen zou al degene die met vrezen des doods door heel hun leven aan de slavernij van de dood, de dienstbaarheid der verderfenis, heet het elders, onderworpen waren. Dat wil zeggen, de Heer heeft ons geleid, of leidt ons tot zo'n stelling, daar gaat dit schriftgedeelte over. En het begint met dat hij ons verlost heeft van de dienstbaarheid der verderfenis. Dat betekent dat we geen slaven zijn van de dood. En dat betekent dat onze levens en al wat erbij hoort niet eindigen in de dood. Want dat hebben wij al achter ons. Dat is wat hier staat, terwijl geschreven wordt over Christus. En als u het wil hebben geschreven over ons, nou, dan krijg je Efeze 2. En u heeft hij mede levend gemaakt. Herhaling, want het staat er twee keer. U heeft, want de zin begint overnieuw. U heeft hij mede levend gemaakt en mede met Christus gezet in de hemel. Dat is al gebeurd. Dat is de beschrijving van de status quo. Goed, wij wachten nog op de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Maar ik moet u zeggen, degene die ons zijn voorgegaan, zoals dat zo mooi heet, die wachten net zo goed op hun openbaring voor de rechterstoel van Christus en daarmee de opname van de gemeente enzovoorts. Alleen niet in de dood. Daar gaat het maar om. Die is overwonnen. En dus, de dood zal niet meer zijn, niet meer heersend in elk geval. Iemand zei, maar je kan toch in de 1000 jaren toch nog sterven? Dan zeg ik, ja, dat kan, inderdaad. Maar dat is niet de norm. Dat is in geval van rechtspraak, in geval van specifieke zonden, in principe zich niet onderwerpen aan de koning, dan wel. Dat, zo wordt er in Jesaja tenminste over gesproken. Dat is het dan, maar normaal gesproken wil het zeggen dat de mens in die, ook in het geopenbaarde koninkrijk hier op aarde, niet sterft. Als hij erin gegaan is, dan is het idee dat hij nog leeft meer dan 1000 jaar daarna. Nog steeds in dit lichaam. Omdat de macht van de dood inderdaad niet meer aan de orde is. Kan een mens dan zo oud worden? Ja, dan wel. Hè? Je kan het nog navragen, zeg ik altijd, aan Methusalem, hoe wij hem maar noemen. En die zegt, nou, het zou best kunnen. Hè? Als die man wat gezonder geleefd had, dan had hij de 1000 jaar ook wel gehad. Nee. Nou ja, goed. CO2, nou ja, laat maar zitten. Ja. De dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt, nog moeite zal meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. 2 Korinthe 5 zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan, ziet, mind you, ziet, alles is nieuw geworden. Wij kunnen makkelijk vanuit onze waarneming het tegenovergestelde beweren. Maar de Bijbel zegt, dat is de werkelijke situatie. Heb je dat nog? Nou ja, en zo is de situatie in dat koninkrijk waarvan wij geacht worden reeds deel uit te maken. En het commentaar is er ook bij. Namelijk die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. Want ja, wat wordt er in het... Even zo tussendoor. Wat wordt er nou in het koninkrijk nieuw gemaakt? Nou ja, wat dacht u van hemel en aarde? Want de vernieuwing, letterlijk, van deze fysieke wereld, die hemel en aarde bedoel ik dus, die uit Genesis 1 vers 1, of uit 2 Petrus 3, nieuwe hemel en nieuwe aarde, vindt plaats gedurende de regering van Christus. Het is een actie tijdens het koninkrijk. Dat wil zeggen, het koninkrijk is al 2000 jaar geleden begonnen. En hierna komt er nog eens 1000 jaar in een geopenbaarde koninkrijk. En dan in dat koninkrijk vindt plaats ook de vernieuwing van hemel en aarde. En dus zie ik, maak alle dingen nieuw. En in dat verband kun je dus rustig voor alle dingen lezen. Tapanta, dat is het. Dat is het heelal. Alle dingen. Niet noodzakelijk het heelal, maar als het verder geen beperkende termen omheen staan, dan is het heelal. Ons woord is dat ook, het heelal. Alle dingen. Alles bij elkaar. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En daarmee sluit dit visioen dus aan bij het voorgaande. Dat wil zeggen, bij vers 1, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar ik bedoel dus, dat is de voorgaande pericoop, zoals ik heb uitgelegd, al enige malen inmiddels. En dan komt dit visioen over het nieuwe Jeruzalem. En het idee is dat als gevolg van de openbaring van dat koninkrijk, en dus ergens in dat koninkrijk, worden inderdaad alle dingen nieuw gemaakt. Namelijk nieuwe hemel en nieuwe aarde. Waarmee trouwens ook nog verder teruggegrepen wordt. Want in hoofdstuk 20 hadden wij reeds de 1000 jaren toch ook van het koninkrijk van Christus op aarde. Begrijpen goed, de 1000 jaren worden gemeten niet naar het koninkrijk, maar naar de afwezigheid van de duivel en zijn personeel. Maar het is wel 1000 jaar van Christus' regering op aarde. En dan na verloop van tijd, inderdaad, de verandering van hemelen en aarde en dus de verschijning van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde die hij beloofd heeft, naar zijn belofte, zei 2 Petrus 3. Zie. En dus inderdaad, de eerste dingen zijn weggegaan. En dus in die op de troon zat, let op die op de troon zat. Het is een regeringsdaad. Die op de troon zat, zeide: zie, ik maak alle dingen nieuw. En dan vind ik het aardig dat erbij staat: en hij zeide tot mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Want dat betekent dat het een officiële belofte is. Oké, het is niet voor het eerst, het is de herhaling. Eigenlijk van heel lang geleden, want zelfs in Jesaja, althans in de Statenvertaling, lees je over die nieuwe hemelen en de nieuwe aarde die God maken zou. Implicerend dat het ook lang daarvoor feitelijk al beloofd was. En men het had kunnen weten, dus op een of andere wijze. Tevoren. Maar hier wordt het nog eens opgeschreven. Schrijf het maar op. U weet wel, ik vraag het ook wel eens. Kan ik het zwart op wit krijgen? He? Nou, dat kan. Schrijf het maar op. Het is een officiële verklaring. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Maar het hangt samen met de openbaring van het koninkrijk van Christus. Het is makkelijk om dit te zeggen, maar ik wijs maar even op de gang van zaken. Vanuit het Oude Testament namelijk is beloofd, samenvattend, de komst van de mens naar Gods beeld en gelijkenis, zijnde de Messias, om een van de vele namen en titels te noemen, de Messias zou komen en die zou brengen in elk geval een nieuw verbond. En nog steeds dat koninkrijk uit Genesis 1 feitelijk al. En het hele punt is dat de Messias op een of andere wijze gekomen is. Ik zei op een of andere wijze, omdat de term gekomen is wat moeilijk. Je kan net zo goed zeggen met hetzelfde gemak dat hij ging. Dat de Messias gegaan is. Hoezo gekomen? Maar ik bedoelde ermee in de loop van de geschiedenis. Daar was hij dan, met een jaartal erbij. En, dus de, zo kwam het dan, hè? Maar hoewel wel het nieuwe verbond is aangebroken door zijn komst, is toch niet het koninkrijk gekomen. Wel aangebroken. Maar niet hier op aarde gekomen. Daar zit het verschil tussen. En sindsdien is dus eigenlijk het wachten op, en dan komt dat gebed. Is het wachten op, niet op het nieuwe verbond, want dat is er al. Niet uw nieuwe verbond komen of worden gesloten of van die naad. Nee, uw koninkrijk komen. En soms leg ik er dingen in die twijfelachtig zijn. Namelijk, ik ben geneigd te zeggen, als er staat uw koninkrijk komen, dan zou je kunnen vaststellen of concluderen dat het dan eerst toch ergens anders is. Want als het komt, waar moet het dan vandaan komen? Dit is niet helemaal een waterdichte redenering. Want ik heb hem net al tegengesproken. Hij zei, dat woord komen kun je ook gebruiken voor het tijd. Wanneer komt het? Wanneer gaat het? Kan ook. Maar goed, het is de vraag naar de ontwikkeling van een plan. En wanneer komt dit en wanneer komt dat en wanneer komt dat? En dat is geen komen in de zin van ruimte. Hooguit in de zin van tijd. Dat zou misschien kunnen. Maar toch, uw koninkrijk komen, er staat er eenmaal achter. U wil geschieden, wat hetzelfde is. En dan staat er gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Vandaar dat je toch kunt volhouden. Het is eerst in de hemel en het komt daarna op aarde. En het wordt bevestigd door Efeze hoofdstuk 1. Want het is Gods plan om alles, het heelal namelijk, onder één hoofd te brengen, tot één te vergaderen in Christus, namelijk wat in de hemel is en wat op de aarde is. En het gaat er om een tijdsaanduiding, namelijk tot in de bedeling van de volheid der tijden. En daaruit volgt dus dat het eerst in de hemel is en daarna ook op de aarde zal komen. Vanuit de hemel. En daarmee zijn we dan weer gewoon terecht in dit schriftgedeelte. Zie? En dan is het bijzonder dat erbij staat schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw. Dat als het in het Oude Testament zou staan, dan zou ik zeggen, ja, dat komt vaker voor dat de profeet opdracht krijgt om het op te schrijven. Om het te bewaren voor het nageslacht en ook om het een soort contractuele zwart op wit vast te stellen. Dat hier gebeurt in Openbaring ook, dat is, als u mij vraagt, is dat omdat merkwaardigerwijze wel de Messias gekomen is, om zo te zeggen, in zijn tijd. Maar van dat koninkrijk is nog niks terechtgekomen. Misschien heb ik het u wel eens verteld, ik heb een ver familielid. Die heeft ergens een internetsite. Ik weet niet hoe die heet. Dat familielid. Uit mijn hoofd, moet ik over nadenken. Niet te lang doen. En hoe die site heet weet ik ook niet. Maar op die site staat dat Jezus is niet de Messias. Want de Messias zou namelijk, en er komt er een lijstje. De Messias zou zo. En aangezien Jezus dat niet gedaan heeft, is hij dus niet de Messias. Wat natuurlijk toch een wat domme redenering is, maar daar barst het van, hè, als het over min of meer Bijbelse zaken gaat. Van domme redeneringen. Want hier hoef je niet voor doorgeleerd te hebben, hoor, om te zien dat dit dom is. Als de Messias dat zou doen en Jezus claimt de Messias te zijn, dan moet hij dat nog doen. Is hij nog niet klaar? Dat is het dan. Dan komt hij dus terug. Dat is niet zo'n geweldige vondst, want dat weten we toch allemaal. Dat staat toch in de Bijbel. Hij komt terug. Hij is heen gegaan naar een ver land om een koninkrijk te ontvangen. En komt dan weder. En wie niet wil, wie hem niet als koning wil, wordt dan gedood. Toch? En in de tussentijd zijn 10 dienstknechten die... ik vind dat altijd leuk om erbij te vertellen. Er zijn 10 dienstknechten. Die waren eerst mee laat. Ze zijn beneden gaan en zo. Maar goed. En nou zijn het 10 dienstknechten die allemaal een pond hebben enzovoort. Ja, dus... kun je nog op promoveren, broeder, als je zin in hebt op dat thema. Nou ja, dan moet je eerst nog een promotor zien te vinden, dat is moeilijker. Maar goed. Waar het maar om gaat is dat dat koninkrijk nog komen moet. En waarom het niet gekomen is, niet meteen. Punt 1. Het staat vast in de Bijbel dat het niet gelijktijdig zou zijn. Dat zonder meer. En voor zover er een verklaring voor is waarom dat zo is, is het een causale. Namelijk omdat het koninkrijk zou komen via het Joodse volk. Weliswaar via Israël, maar specifiek via het Joodse volk. Omdat de scepter nou eenmaal berust bij Juda en daarvan ook niet zal wijken. En dus ook niet via een andere route komt. En voor zover dan toch koningschap of een scepter ergens anders is dan bij Juda, moet ik u zeggen, dan heb je niet goed opgelet, het is wel bij Juda. En als je uit de Bijbel, nou, we moeten dringend pauzeren nu, maar als je uit de Bijbel concludeert dat dan toch de zaligheid van de Messias, de zaligheid, het heil als zodanig, eerst terecht zou komen bij Efraïm, bij de 10 stammen van Israël enzovoorts, en de troon ook, dan moet ik u zeggen, ja, maar dan berust hij toch heus bij mensen die een stamboom hebben van Juda. En zo is het maar net. En niet zeggen, dat kan niet. Dat kan wel, en het is makkelijk aantoonbaar, trouwens. Ja, je hoeft niet alles te geloven, dus waar... Of de slag bij Nieuwpoort in 1600 was. Er zijn vast mensen die het bestrijden vandaag. Of Bonifacius bij Dokkum vermoord is. Dat wordt al lang bestreden. Ja, door de Friezen. Door wie anders? Nou ja, door... door de Dokkumers. Nou ja. Ik vind het een pracht verhaal. Nooit gehoord? Oh, het is een tamelijk zinnig verhaal. Die zeggen, Dokkum, dat moet je ook schrijven met een Q. Dokkum. Dan wordt het Frans. En bij de Friese, dat zijn de Parijzenaars. Want Parijs is gesticht door Friezen. Daarom heet de stad ook zo. De P is een F. De P is een H, de F. Dus dezelfde letter. FRS. Schrijf Parijs maar op in het Hebreeuws, er staat Fries. Pires, dat klopt. Maar het is historisch ook, het is door Friesen gemaakt. En er zijn die zeggen, ja, maar het Friesland van wat wij kennen, dat bestond toen niet, dat stond nog helemaal onder water in die dagen, dat kan helemaal niet. En dat Bonifacius in Dokkum was, jawel, maar het is Dokkum in wat nu Noord-Frankrijk is. In het gebied van... Friesen. U weet toch dat de Friesen in ons land waren, langs de noordkant, dus helemaal naar het zuiden getrokken zijn. Naar Parijs, ja. Is wel een miswaar trouwens, Parijs. Maar, nou ja, maar zin. Daarna zijn ze weer teruggedreven, zo van Iok. En voor een deel zijn ze overgestoken. Want in Brittannië heb je ook een heel gebied dat bewoond wordt door de Friesen. En vandaar dat de Engelse taal, de Friese taal... Ja, Engels is eigenlijk een soort spraakgebrek van de Friese. Nou ja, zoiets, ja. Nou ja, iets dergelijks. Die op de troon zat, zeide, zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat is niet nieuw. Dat het hier staat, bedoel ik. Dat is eigenlijk al van den... beginnen, nou ja, sinds de 7 dagen, daar begint dat eigenlijk al. Hè? Dat hele idee van dat er een nieuwe wereld moet komen. Maar onderweg valt er nog het een en ander te regelen. Dat wil zeggen, daar hebben wij de geschiedenis, de heilsgeschiedenis aan te danken. De geschiedenis van deze wereld, die begint in zijn 7 dagen. Die wereld waarvan Peter zei, de wereld die nu is. Dat bedoel ik. Ja, dat is dezelfde als die toen was, maar die is geoordeeld en hersteld tot wat het nu is. Maar hij noemt het die nu is, enzovoorts. En God heeft daar het een en ander in die tijd te regelen. En dat is wat wij noemen de heilsgeschiedenis. Waarvan ik mij herinner dat ik het laatst eens opzocht in de diverse naslagwerken met woord stond nergens in. Kwam het niet tegen? Nou ja, een heel enkele. Maar het komt niet voor. Het woord heilsgeschiedenis. Terwijl, ik weet niet beter, ik ben ermee grootgebracht. En dat is dus waarom dat ook ongeveer het onderwerp is voor de conferentie in Woepertaal. Omdat het afwezig zijn van de term dan toch duidt op dat men daar geen idee van heeft dat God in de loop van de geschiedenis een plan ontwikkelt met een bepaald doel. Hij heeft iets te doen onderweg, iets te demonstreren. En dat is wat hij doet. Maar alles moet meewerken voor dat doel. En het uiteindelijke doel is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En niet zomaar ter vervanging van een oude, want er staan bepaalde dingen staan ter discussie met betrekking tot wie God is. En ook staat ter discussie of niet met enige goede wil van deze oude schepping misschien nog wat te maken zou geweest zijn. Waarom moet die helemaal weg en waarom moet er wat anders voor in de plaats komen? Heb u dat nog? U weet wat salvation is? Weet u wat salvage is?
Redden wat te redden valt.
Hè? Nee. Nee, zo. Ik kijk bijna elke avond, als ik tenminste zolang ik nog niet weg hoef, kijk ik eerst naar Salvage Dogs en daarna naar Salvage Hunter. 2 programma's met Salvage in de titel. En in beide gevallen gaat het om het bewaren, Salvage, redding, Salvation, the Savior. Daar valt de L weg, maar dat is wel wat het is. Gaat het om redding van de oude spullen. Dingen die uit de sloop komen, die hergebruikt worden. Dan wel antieke spullen, zou ik maar zeggen. Oude spullen die dan verhandeld worden. Soms gerestaureerd worden, althans weer bruikbaar gemaakt worden. En salvage. En dat is zo, en salvage dogs, zo noemen sommigen van die lui zich, maar dat noemen wij reddingshonden. U weet wel, de Sint-Bernard met de reddingshonden. Of hulphonden kan ook nog. Redding, salvage. Maar dat zou je dus ook kunnen bedenken. Die oude wereld, daar moet toch wat van te maken zijn. En een van de belangrijkste aspecten van de heilsgeschiedenis is dat gedemonstreerd wordt dat er niks van te maken valt. Hoe goed je ook je best doet. En dus wij mensen doen allemaal goed ons best om er nog wat van te maken. Dan moeten wij ook. Hè? Van wie we dat maar moeten. Van
milieubeweging.
Ik kan het niet bij jou op Pechtold is al weg. Hè? Dus, dat, kan ja, niet, dat kan niet meer. Maar we moeten. Wie hadden we dan? Oh ja, die kwam vanavond weer voorbij. Nou ja, wij moeten er toch met elkaar wat van zien te maken. En ik vind het zo komisch, want de heilsgeschiedenis, de geschiedenis, de tijd waarin wij leven en leefden, is om aan te tonen dat er niks van te maken valt.
Mensen willen niet van.
Zelfs niet als God een handje helpt. Zo van, Oh, willen jullie iets hebben om naartoe te leven? Dan zal ik je een paar beloften doen. Dan heb je iets om naartoe te leven. En wat komt er van terecht? Ja, van die beloften wel. Maar de mensen die uit die beloften moeten leven, dat is een... Daar gaat van alles mee mis. Standaard bedelingenleer. Dit gaat mis met de beloften. En, althans, met het leven eruit. Oh, willen jullie een wet? Leefregels. Alsjeblieft. Heilig en rechtvaardig en goed, dus de wet. De, prima ding. Is geen betere, hebben ze mij verzekerd. Hè? Nee, die van Hammurabi, de codex van Hammurabi, dat was een hele goede, maar die van Mozes is, staat daar toch wel boven. En er zijn volstrekt ongelovige mensen die zich predikant noemen of theoloog en die zeggen dat ook. Zeggen, nee, die Mozaïsen, daarom zijn, noemen ze zich christenen. Moza, wat raar is, want christenen leven per definitie niet onder de wet. Maar ja, dat weten die mensen niet. Dus vooruit, maar de wet. En dat is zo'n geweldige wet. En wat komt er van terecht? Niks. Dat is jammer. Ja, maar het was wel... De Latijnse spreuk ontschiet mij, maar het was wel wat te bewijzen viel, heet het dan. Hè? Dat was wat demonstrandum. Dat is zo eindigde ik die zin. Ik ben aan het eind van mijn Latijn nu weer. krijg je die leeftijd. Quod erat demonstrandum, zoiets. Maar goed, dat was wat te bewijzen viel. Daarom gaat het met de wet niet goed. Of willen jullie een koning, een mens, niet maar een regeltje, maar een zinnetje, artikel, een mens die de dienst uitmaakt. Nou, dan zal ik je een koning geven, een man naar Gods hart, enzovoorts. David, en met de belofte dat dat huis ook blijft, want dan toch maar wat definitiever. En wat komt er van terecht in de praktijk van degene die onder dat koningschap moeten leven? Ook niks. Nou ja, dat is waar het over gaat. Oké, dan maar alles weg, dan uit genade zalig worden. Alleen maar dat. Wedergeboren worden, alleen maar dat. Moet je horen. Dat mag ik zo niet zeggen, maar toe maar. Hè? En wat komt er van terecht? Nou, voor degenen die eronder leven wel. Maar wie wil het? Niemand. Nou ja... Soms denk ik, daarom duurt onze bedeling zo lang. Dat zijn mensen die het echt denken. Die denken, de gemeente moet een bepaald aantal mensen worden. En daarom moeten we flink evangeliseren, want anders komt de Heer helemaal nooit terug. Zo zeggen ze dat niet, maar dat zeggen ze wel. We moeten de wederkomst van Christus verhaasten. Dus dit is de evangelische variant. De wat minder evangelische variant is dat dat de Heer komt als wij zijn koninkrijk eerst over de hele aarde gebracht hebben. Door wat dan ook maar. Ja, door het evangelie of door het verbreiden van christelijke normen en waarden. Of door democratie, weet ik het. Allemaal. En als dat klaar is, komt de Heer terug. Nou ja, dan komt hij dus ook nooit. Nee, want dat komt niet goed. Ik ben een paar geschiedenisboeken aan het lezen. Die zijn geschreven door een Calvinist, dat is duidelijk. Hij roemt het Calvinisme. En overal waar het Calvinisme komt in de wereld, gaat het geweldig goed. Daar heeft Amerika ook zijn bestaan aan te danken. En het boek is uit 1923. Maar goed, maar die man heeft kennelijk, zonder het expliciet te zeggen, de indruk van dat moet verbreid worden over heel de wereld en dan komt Christus dan wel de jongste dag, wat ongetwijfeld dan ook bij hem hetzelfde zal zijn. Maar, toe maar. Maar zo werkt het niet. Het is eerder, met de traditionele bedelingenleer kom je een stuk verder. Ik vind dat daar een heleboel in geleerd wordt wat niet kan, maar goed. Maar kom je een stuk verder, want het concept daar is gewoonlijk, Nogmaals, ik protesteer er tegen, maar het concept is gewoonlijk: God regelt iets, richt iets in, en aan het eind komt er niks van terecht en dan komt er een oordeel en dan begint er een andere bedeling vervolgens. Tot daar zit een boel waarheid in het concept. Uitvoering ervan vind ik minder, maar in het concept wel, want zo ligt het ongeveer wel. De heer geeft, dan zeggen we zo, 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 oké, nou, doe maar dan. We kijken het dan maar. Zien we wat er van terecht komt. En daar krijgt de mens de tijd voor. Soms generaties lang. Nou ja, gewoonlijk generaties lang. Soms vele generaties lang, bedoel ik te zeggen, ook nog. En je ziet wat er van terecht komt. Het is allemaal niks. En waar een mens nu staat, is niet anders dan pak een beetje 6000 jaar, ik roep maar iets. Oké, 5000 jaar geleden dan voor mijn part. En die mensen van vandaag denken allemaal, nee, wij gaan het goed doen. En nou komt het goed met de mensheid en met de evolutie hier. Want wij gaan de planeet redden en de mens redden. En het moet er vooruit naar iets beters enzovoort. En ze hebben niet in de gaten dat het hele idee van iets tot stand brengen ook maar een moderne vinding is die de mens zelf bedacht heeft. En er is nog nooit wat van terechtgekomen. Alleen al die nieuwe stromingen hebben altijd enorm veel slachtoffers met zich meegebracht. Ja. Ja, genocide inclusief. Inclusief het uitmoorden van hele volkstammen. En allen die tegen zijn worden uitgeroeid. En koppen vallen en oorlogen en weet ik het veel allemaal. Zo gaat het. Verbijsterend. En men leert er helemaal niks van. En er komen een paar van die jonge blagen. Dat komt omdat ik oud ben, dus dan zijn zij jong per definitie. En dan kan ik dat zo zeggen. Dan komen stel van die jongen blagen. En die komen wel even vertellen waar het naartoe moet met dit land. En hoe ze dat gaan doen. Nou, ik weet al waar het naartoe moet met het land. En hoe ze dat gaan doen, dat is hetzelfde. Wij moeten betalen. Dat is het.
Ik zei niet hoor.
En harder werken. En efficiënter. He? Daarom moeten al die vrouwen tegenwoordig ook allemaal hard werken en moeten de opa's en oma's op de kinderen passen. Toch, oma? Maar goed. He? Wat een gedoe allemaal. Dus morgens worden eerst de kinderen uitgevent. Ja. Volgens een schema, een rooster. Verwijsterend. Want meneer en mevrouw moeten allebei werken. Ze moeten, anders kunnen ze niet betalen. Waarom niet? Ja, dat zijn door de belastingen, is dat? Wat dacht u dan?
Ja, ook omdat ze te veel willen.
Ja, misschien dat zou kunnen, maar. Maar daar komt het allemaal vandaan. Men wil allemaal weer en moet allemaal meer. En daarom worden we op de hoogte gehouden, want allemaal nog meer moeten via alle reclame. Je kan je televisie niet, of je radio, of je computer niet aanzetten, of je wordt overvallen met.
Nogmaals de computer.
Ik dacht altijd dat er een leuk bungalowpark was, daar in de buurt van Walibi, in de Flevohof, zo. Hoe heet het? Nou staan er grote borden bij, dat je daar je geld kan beleggen. En beginnend met minimaal inleg van 74.000 euro. Dan krijg je één zo'n bungalow, die staan voor jou en die beheren zij dan voor je. En dan, ze leveren geen woningje waar je leuk kan ontspannen voor je vakantie. Ze willen je geld. Ze willen je geld, dat is waar het over gaat. Ze leveren geen spullen, ze willen je geld. Dat is die wereld waarin wij leven. Nou ja, goed, ik vind het niks. Achteraf denk ik, het is altijd zo geweest, maar in mijn jeugd was het anders. Dat weet ik zeker. Maar dat komt omdat ik opgegroeid ben na de Tweede Wereldoorlog. Toen moest Nederland helemaal van de grond ervan opnieuw opgebouwd worden. Dus toen was het echt anders. Maar daarna ging het weer gewoon verder zoals het altijd was. Wilhelmina zag het aankomen en zei, doe jij het maar,
Jules.
Ach, ik zeg het oneerbiedig, maar ik bedoel het met alle respect. Koningin Wilhelmina. Die zag van, nee, dat gaat toch niet, gaat gewoon weer dezelfde oude kant op. Die had ook het idee dat het beter zou worden. Maar die zag al gauw in dat het helemaal niet het geval was. Die adviseerde de Nederlanders trouwens zo snel mogelijk te emigreren omdat Nederland overvol was.
Nee.
1948. Ja, ja, zeker.
Dat weet ik wel.
Zeker, nee, daarvoor nog, joh. Dat is zelf abdiceerde zij. Wat ook bepaald niet gebruikelijk was in Nederland, maar ze hadden toen wel gezien. En zo is het maar net, want de geschiedenis herhaalt zich en het wordt niet wat. Maar dat is nou juist waarvoor die geschiedenis dient. Van Gods standpunt uit. Om te demonstreren dat welke richting je ook bewandelt, hoe je de samenleving ook indeelt, hoe je het menselijk leven ook beschouwt en er wat van probeert te maken, het gaat je niet lukken. En waarom niet? Niet omdat de mensen niet van goede wil zijn, maar omdat ze niet deugen. Ja, en ze zijn erg verschillend, maar dan zijn we alweer kleiner aan het werken. De mensen zijn niet allemaal gelijk, dus daarom kun je ze ook niet zo moeilijk bij elkaar houden. Wat goed is voor de een, is niet goed voor de ander. Noodzakelijk. Dat is, en wat goed is voor het ene volk, is ook niet noodzakelijk goed voor een ander volk. Jij kan dat niet één op één overdragen. Mijn moeder had 8 kinderen, die zei, ze zijn allemaal verschillend. Wat een rare verzameling kinderen heb ik eigenlijk, zei ze. Moet ik oppassen, want anders gaan dat mijn broers en zussen dat niet horen, maar ze zei het wel tegen me. Ja, echt. En dus wat voor de een goed was, bleek voor de ander niet goed te zijn, of andersom. Wat een getop, enzovoort. Maar het ergste is natuurlijk, de mens deugt nou eenmaal niet. De mens is een zonde, hij wil misschien het goede, maar dan ligt het kwade hem bij, zegt de Bijbel. En ik ben ervan overtuigd dat straks, als het allemaal achter de rug is, na de jongste dag, dat niemand achteraf kan zeggen, want het is achteraf praten dan, hè, dat niemand achteraf kan zeggen, ja, maar als we nou maar iemand als Rutte gehad hadden in Nederland. En daarom hebben we iemand als Rutte. Ja. Dank u wel.
Dan kunnen we dat in ieder geval niet meer zeggen.
Nou ja. Ja, ik had ook iemand anders kunnen noemen, maar... Ja, dat maakt niet uit wie. Het zegt ook niks over wat ik van die mensen vind. Het is gewoon... wat die mensen ook proberen, hoe ze het ook proberen, het komt toch niet goed. Dat is het probleem. En daarom, ja, wat je dan moet doen, eruit gaan. Dat is wat de Bijbel zegt. Eruit gaan. Dat wil zeggen, uitgaan buiten de legerplaats of ingaan in het heiligdom. Die twee dingen gaan nou eenmaal samen. Het is lastig uit te leggen, maar zo is het nou eenmaal. Je gaat in het heiligdom en daarmee ga je uit de legerplaats. Zijn smaadheid dragende, want dan word je de wereld niet meer van vol aangezien en eventueel vervolgd. Dat ook. Nou ja, dat is wat de Heer er ook over zei. En hij zei, dat doen ze omdat je van de wereld niet bent. En daarom zal de wereld je haten. En wij haten de wereld misschien niet, maar wij horen er in ieder geval niet bij. En dat is het. Zie? En we stellen dit vast vanaf de zijlijn. Ik vind het persoonlijk redelijk vermakelijk als dat stel politici dat wij in Nederland hebben, dat de een over de ander zegt van ja, die brengt wel de problemen naar voren, die wijst wel op waar het moeilijk ligt en wat de problemen zijn, maar hij heeft geen oplossing. En dat verwijten ze hem dan. Maar het had net zo goed andersom kunnen zijn. Want er is niemand die daar een oplossing voor heeft.
Steven
de Afro. Wij hebben dat ook niet. Wij hebben alleen een oplossing voor u persoonlijk. Voor één enkel mens. Voor de individu. En die is, ga eruit. Want het schip, dat is niet te redden. Dat is prima. Dus je moet overboord. Is dat niet gevaarlijk? Ja, aan boord blijven is gevaarlijker. Dus je moet... Je moet eruit, ja, eruit stappen. Dat is het. En dan zal blijken dat je over water kunt lopen. Dus, hè? Zoiets. Het is niet helemaal een goede verklaring voor... niet helemaal, maar het komt dichter in de buurt. Van Petrus, weet u wel, die uit de boot zat en over het water liep, enzovoorts. Maar in het beginsel is wel degelijk dit. Dit van het uitgaan buiten de legerplaats, uit het systeem stappen, daar buiten gaan staan. Dat kan. Moeizaam. Ze proberen je tegen te houden, langs alle kanten, of terug te halen. En alsnog weer in te pakken, dat is ook de geschiedenis van het christendom trouwens. Zo gaat het namelijk altijd. Maar niettemin, je kan er gewoon uitstappen, je melden bij de Heer. En dan sta je op afstand te kijken naar het rare gedoe van de mensen. Ik tenminste wel. Want zo zie ik dat dan. En ja. Maar het maakt je meteen ook tamelijk immuun. Want ja, voor die wereld. Want wat daar ook gebeurt, het komt toch niet goed. En daarom staan we ernaast. En de Heer zegt dat, kom tot mij die vermoeid en belast zijt. En hij stond er buiten. En zei, ben je vermoeid en belast? Kom tot mij en ik zal je rust geven. En dat vermoeid en belast, ik weet het, traditioneel evangelisch wordt dan gezegd dat dat slaat op de belasting van je geweten, van je zonden enzovoorts. En misschien is dat ook zo, zou dat kunnen. Maar ik denk veel meer aan al die lasten die de wereld op je legt. Je moet dit en je moet dat en je moet zo. Oké, en als je daar niet aan houdt, krijg je last van je geweten. Ik weet het, ja. Ik weet het. Maar je wordt er zo moe van.
Dat is levens.
Wat een gedoe allemaal, wat een getop. Ja, ik hoorde onderweg op de radio, hoor ik zeggen, in de nieuwsdienst, dat iemand in Den Haag, geloof ik, een baby heeft de mazelen gekregen. Krijg nou wat, denk ik dan. Wij hadden allemaal de mazelen in mijn tijd. En je ziet wat voor goeds dat kan bewerkstelligen, toch of niet? Iedereen had de mazelen. En nou maken ze zich zorgen dat iemand de mazelen krijgt. Hou toch op. Wat een getop zeg. Ik vind het zo erg. Hebben ze je alles verteld wat je krijgt als je je laat inenten tegen mazelen trouwens? Of je dat moet geloven? Ja, dat weet ik ook niet. Daar ben ik niet van. Maar soms denk ik dat ze misschien wel gelijk hebben. Want ja, er zijn tegenwoordig zoveel gekke ziektes die er in mijn jeugd... Wij hadden mazelen. Maar autisme... Wie? Die moeten er wel geweest zijn. En ADHD... En myofibro... Ik kan al die namen niet onthouden. Allemaal van die enge dingen waar je nooit van gehoord. Ik niet tenminste. Enzovoorts. Wij kregen mazelen. En de bof. Als het mee zat. Nou ja. Ja, heb ik ook gehad. Ja. Ja. Nou ja. Dat heette kinderziektes. Ik heb mezelf ooit laten vertellen dat dat zo hoort, dat dat nuttig is en dat het je wapent tegen... En dat nou juist antistoffen produceert en in plaats daarvan krijg je antistoffen tegen de antistoffen enzovoort. Nee, ik mag het u eigenlijk niet vertellen, maar dat weet ik ook niet. Het is mijn afdeling niet, maar... Laat ik het dan zo vrijblijvend mogelijk zeggen. Ik ben nogal eens geconfronteerd via mijn kenniskring met de... Er zijn nogal wat artsen namelijk. Die zeggen dat het vermoedelijk zo is dat al die gekke kwalen van tegenwoordig... Dat die ontstaan doordat ons afweersysteem, hoe heet dat, het anti-immuunsysteem, nou eenmaal wat te doen moet hebben, maar dat door alle medische zorg of zo wordt dat overbodig door allerlei inentingen en hygiëne en een wc-eend en een anti-kalk ding voor in je, en wat het maar was, en je deodorant en zo. Je ja, precies, ja. Dat je zelfs onder de randen, ik zou niet weten hoe je erbij moest komen. Dat kan ik hier toch eigenlijk niet vertellen. Maar ja, die zeggen gewoon, en als het auto-immuunsysteem, als het niks te doen heeft, dan keert het zich tegen het eigen lichaam. Dus dan neemt het wat te doen, gaat het wat doen. En dan krijg je allerlei kwalen, die komen niet eens van buiten. Dat is de natuur die zo werkt. Want ja, zo schoon als wij leven, dat is helemaal niet natuurlijk. Maar ik ga daar niet over. Maar het illustreert dan toch de onzekerheid waarin men verkeert. Dat je niet denkt van, dit is allemaal zo goed, het is allemaal zo prachtig. Weet je wat leuk is? Als je een blinde darmontsteking hebt, dat ze dat ding eruit kunnen snijden. En als je hartklep kapot is, dat je een tweedehands krijgt of zo. Nou ja, hoe heet zijn ding? Dat is mooi, dat vind ik wel. En als je gebeurt, dat je dan zo'n... Weet je? En dat er, als hij dan eruit valt, dat je daar plaksel voor hebt. Goed. Of hoor, maar dat is allemaal leuk. Maar voor de rest... In het menselijk bedrijf is het nou eenmaal zo dat gaat allemaal voorbij en het leidt tot niks. Je kan je wel doelen stellen, maar dat helpt allemaal zo weinig. Het enige wat doet, is dat woord van God, dat ons daar de ogen voor opent. Ik probeer dat nu ook te doen in een paar woorden en ik weet, dat lukt me niet zo goed. Maar ja, de Bijbel opent ons de ogen voor de mens die altijd maar bezig is. En die zegt gewoon, ja, je kan wel denken dat je wat tot stand kan brengen, maar dat gaat echt niet, dat verdwijnt vanzelf. En je kan wel zeggen dat het goed bedoeld is, maar Paulus zegt, ja, dat kan wel zo goed bedoeld zijn, maar er komt niks van terecht. Dat is omdat de mens in zichzelf zo zonder meer niet deugt en hij doet er goed aan om dat te erkennen op voorhand. Dat is het. En zijn verwachting te stellen. Nou ja, 1 Korinthe 15 zegt, indien wij alleen voor dit leven op Christus zijn hopende, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Precies. Dus onze verwachting is ook niet voor dit leven. Onze verwachting is voor wat hierna komt. En in dat kader verwachten we iets van de Heer. Toch. Voor nu. Namelijk dat hij ons bekwaam maakt, opvoedt. Nou ja, de sterke woorden zijn kastijd en zo, dat soort dingen. Opdat wij het een en ander zouden leren hier. En wat zouden we dan leren? Nou, dit wat ik u net vertel. Dat het hoofd omhoog, het hart naar boven, hier beneden is het niet. Nou ja, dat is Colossense 3. Hè? Zoek de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En we hebben altijd goede moed, omdat wij niet zien op de zienlijke dingen, want die gaan voorbij, zijn tijdelijk, maar omdat wij zien op de onzienlijke dingen, want die zijn eeuwig. Dat is het verhaal. En wat mij betreft, voor zover wij dan toch in deze legerplaats zijn, in deze wereld, ach, laat ik dan zeggen, in het Jeruzalem dat nu is, moet ik u zeggen, dat kan wel zijn, maar dan toch ergens in een opperzaal. Die was in Jeruzalem. En daar verzamelde de Heer zich met zijn discipelen. Nou ja, daar werden de discipelen heen geleid via een onbenoemde, met die kruik water, via Ploni Almoni. Dit is een onderwerp apart, maar dat is Hebreeuws. Zulk een. Daar zul je zulk een vinden, zulk een met een kruik. Maar zulk een, dat is die andere losser. Dat is uit Rut. Dat is de. Ken je die? Uit de geschiedenis van Rut. Boas was de losser, maar die zei, er is nog een andere losser. Die moet je eerst vragen. En als die het niet doet, dan zal ik lossen. En dus die werd geroepen en daar heet die Ploni Almoni. Vertaald met zulk een. Maar ik noem hem Ploni Almoni. Dus hij wordt zulk een. Hij wordt geroepen. Enzovoorts. En die zegt, ik kan het niet doen, want ik zou het wel willen, maar ik heb al iets, zie ik kom niet in aanmerking, om het Joodse volk te lossen. Hij had de gemeente al namelijk. Nou, zo snel heb ik het nog nooit uitgelegd. Want Ploni Almoni is natuurlijk ook gewoon de losser, maar een andere losser. Kortom, het is de trooster, maar de andere trooster. Het is een beeld van Christus. Daarom krijgt hij geen naam. Is het zulk een? Mr. X. En dus wij noemen dat de Heilige Geest. Ja. En die leidt ons inderdaad naar die opperzaal. Bij de Heer. Dat is in Jeruzalem, maar daar heb je geen weet van als je daar binnen bent. Bovendien, toen ik het nalas, toen bleek dat ze hadden de deur gesloten om de vrezen der Joden, staat er. Heb je dat nog? Ja. Nou, dat is onze positie. En gek genoeg, het is een fantastisch mooi Bijbels beeld, de typologie, maar gek genoeg, dat is wat de Romeins bewaard hebben. Het idee van. Je kunt het niet zien, maar hier staat een avondmaalstel, een brood en wijn. Dat is wat de Romeinen bewaard hebben. En die zeggen, ja, dat beroemde schilderij van het laatste avondmaal is de uitbeelding van de eenheid van de kerk. Zij bedoelen de Romeinse kerk, maar ik bedoel de katholieken. Dat wil zeggen, de ene katholieke, algemene, heilige christelijke kerk, die ene. Dat is wat het is en dat is het fascinerende aan het plaatje. Dat is net zo fascinerend als de goede herder met zijn kudde. Noem nog zo'n voorbeeld. De barmhartige Samaritaan. Zei je dat? Ja, tuurlijk, dat ligt vooraan. De barmhartige Samaritaan met die ezel. En eventueel dat slachtoffer daarop. En dan in de verte zie je daar nog een fariseer, of wat was het, een priester en een leviet, sorry. Zie je daar lopen, maar die niet. Maar dat is net zo fascinerend. Waarom? Omdat het in essentie, in één beeld, uitdrukt de situatie van de ene algemene christelijke kerk. Dat wil zeggen, van Christus en zijn gemeente. En dat is ook het geval met het toneel, om zo te zeggen, van het laatste avondmaal, zoals dat dan heet. En tot op heden zijn we niet verder dan dat. En wat de vrezen der Joden betreft, Judas werd ook weggestuurd. Die moest maar doen waar hij zin in had, maar die hoorde er niet bij, om zo te zeggen. Dat is het verhaal. Niet Juda, niet het Joodse volk, integendeel, maar in de praktijk de gemeente. Aanzittend aan zijn tafel. Dus de enige echte betekenis van brood en wijn, van wat wij het avondmaal noemen. Namelijk van onze gemeenschap met de Heer, dag in dag uit, in dat vertrek, opperzaal, als uitbeelding van de hemelse dingen, zal ik maar zeggen, en de deur dicht, komt niemand bij, daar komt niemand bij, maar ik bedoel, afgezonderd van de wereld heet dat, enzovoorts. En daar worden wij door de Heer onderhouden, gevoed. En in de eerste plaats dus met zijn woord. En als ik nou zeg, maar het heeft, dat mag ik eigenlijk niet doen, maar ik, omdat ik naar de tocht ben en dit verhaal zo vertel, dan zeg ik u nu ook, als iemand dan zegt, en die avondmaals situatie, die zaal en die beker, die waren van Jozef. Van Arimathea. Dan zeg ik, ja, dat had ik zelf kunnen bedenken. Of het dan waar is, weet ik ook niet. Maar ik denk het wel. Ja, dat dan weer wel. Want dat is de voltooiing van dezelfde geschiedenis. Niet bij Juda, maar bij Jozef. Niet bij de twee stammen, maar bij de 10 stammen. En je weet het niet, en dat is precies het hele punt. Het gebeurt ook in het geheim. En als je mij zou vragen, en wie was dan die man die met die kruik water liep? Die ze achterna moesten. Dan denk ik, nou, Jozef dus.
Hè?
Nou ja, het kan ook zijn personeel geweest zijn, maar dan nog. Iemand die, wie heeft die zaal geregeld? Die zei, die is geregeld. Iemand heeft hem toebereid. Wie?
Zulke.
Zie? En voor wie was die ezel eigenlijk? Otto Olijfberg. Begrijp je wel? Al die dingen bij elkaar, je moet je realiseren. Wij horen er niet bij, wij staan op de achtergrond. God doet een werk buiten de legerplaats om vandaag. En in die situatie maken wij deel uit van dit nieuwe Jeruzalem. Hebben deel aan zijn koninkrijk. Dat wil zeggen, het is het begin daarvan. Het is wachten op het moment dat de paleisdeuren opengaan en de hele verzameling door de trappen van het bordes of zo getoond worden aan de wereld. Dat is de wederkomst van Christus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Heb je dat nog? En intussen zitten we aan zijn tafel. Ja. En we zullen hem daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij als uw kinderen bijeen kunnen komen, ook om deze plaats. Maar in de eerste plaats dat wij bijeen kunnen komen bij uzelf. Naderend tot de troon van uw genade en daarmee uitgaande buiten de legerplaats, zoals uw woord dat zegt. Wij danken u dat we eten van de tafel des konings. En dat wij die zelf niet in staat zijn onze levens te onderhouden, omdat wij zondaren zijn en onderworpen aan de slavernij van de zonde, dat wij mogen komen tot u, omdat u deze problemen hebt opgelost en ons vrijgekocht hebt uit welke dienstbaarheid dan ook, opdat we in vrijheid tot u zouden komen en gehoor zouden geven, eveneens in vrijheid, op uw roepstem. Om vervolgens in uw dienst en aan u ondergeschikt te leven. Wij danken u dat wij uw woord hebben, uw profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord dat ons spreekt in de eerste plaats over wie u bent en wat u doet. En wij mogen daaruit leven, daaruit ons laten onderwijzen. En dat woord in onze harten laten planten, opdat het ons zal voeden en opbouwen in het geloof. En we danken u dat we daaruit mogen leven. Niet uit letterlijk brood alleen, maar vooral uit dat wat uit uw mond uitgaat. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn. We velen ons bij u aan en bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.